En zo komen wij bij Richteren hoofdstuk 4. Want over dat laatste vers van hoofdstuk 3 zou ik niet weten wat er over te melden zou zijn. Er wordt ook niet opgenomen. Samgar namelijk, in vers 3 vers 31, wordt ook niet opgenomen in het chronologisch schema. Er staat ook geen jaartallen bij of zo. Hij is kennelijk nog in dezelfde periode als Ehud. Maar hij wordt wel genoemd, en niet alleen hier, want in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 5 is het inmiddels, wordt hij nog even genoemd. In vers 6, in de dagen van Samgar, de zoon van Anat. En meer staat er dan ook niet. Daar staat dat de Israëlieten dan ophielden te wandelen in de rechte paden enzovoorts. Ja, dat zal duidelijk zijn. Maar meer weten we van de man niet. Hij blijft dus voor ons een vreemdeling. En zo wordt zijn naam ook vertaald. Nou, Samgar wordt vertaald bij gelegenheid met genoemd. Sam, een naam. Genoemd, genaamd, een vreemdeling. Een zoon van Anat, die kennen we ook niet. Van Anat wordt dan dus, omdat we verder niks weten, verondersteld dat het misschien duidt op Bet-Anat. Dat is een dorp, Bet-Anat, het huis van een dorp in het gebied van Naftali. Dat ligt redelijk voor de hand, want in het volgende hoofdstuk zijn we ook bij Naftali terecht. Bij gelegenheid. Maar of dat er iets mee te maken heeft. Wij weten het dus verder niet. Dus dit is alles wat ik ervan melden kan. En dat is. Heb ik meer zinnen aangeweid dan er in de Bijbel staan dan. In elk geval. Vooruit. Dan krijgen we een veel langer verhaal. Want dat is hoofdstuk 4. En daarna nog een lange uiteenzetting. In hoofdstuk 5. In het zogeheten loflied, de lofzang van Deborah. Dan hebben we het in ieder geval een titel kunnen geven. Want de woorden die daarin voorkomen, de uiteenzetting is heel moeilijk te volgen. Het is kennelijk taal van profeet. En profeten die publiceerden nogal eens warrige taal, wartaal wilde ik nou niet meteen zeggen. Maar dan toch, het is taal die komt ergens anders vandaan, dat weet u. En het is dikwijls moeilijk te duiden. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. Deborah, ik herinner mij dat het verhaal in ieder geval tot de verbeelding spreekt. Al is het een luguber verhaal voor in de kinderbijbel. Maar het is natuurlijk toch een leuk verhaal om te vertellen aan de kinderen in de klas. Dus dat is mij dan ook enige malen overkomen. Dat men ons op school die verhalen verteld heeft. Op de lagere school, daar een middelbare school trouwens ook nog een lagere school. Dus elke dag, 6 dagen in de week, inclusief zaterdag, begon de dag met een bijbelverhaal. Pak een beetje 3 kwartier of zoiets. Alle dagen. En in mijn herinnering begon elk jaar weer overnieuw bij Adam. Totdat het tegen kerst begon te lopen. Want dat heb je dan, hè. School begint eind augustus, begin september. Eind augustus. En dan tegen dat het december werd. Dan moest er toch een draad opgenomen worden in het Nieuwe Testament. Hetgeen dan ook gebeurde. Betekent tegelijkertijd dat die oud-testamentische geschiedenis altijd maar in flarden verteld werd en elk jaar overnieuw. Of het echt zo was, weet ik niet, maar in mijn herinnering, die zal best gekleurd zijn, maar in mijn herinnering was het zo. Elk jaar was het, beginnen we daar, komt het verhaal weer. Maar het werkt wel natuurlijk, en dit spreekt tot de verbeelding, vooral natuurlijk omdat het gaat over een tent en en een tentharing enzovoorts. En dat wist ik wel hoe dat was. Ja, ik ben er nog net niet in geboren. Maar voor mijn gevoel scheelt het ook niet veel. Maar doe maar. Er staat, maar de kinderen Israëls voeren volk, waarom ze vertalen met maar, ontgaat mij altijd. Dat zeg ik u ook altijd erbij, hè. Het is gewoon, de vertalers willen niet elke keer vertalen met gewoon en, want dan wordt het en toen, en toen, en toen, en toen. En dat heeft de juffrouw Nederlands verboden. Dus ja, dus, maar de kind, ja, het is gewoon en. Ik denk ook dat je het gewoon in elkaar, achter elkaar zo moet lezen, zo van dat het aan elkaar. Kijk, in vers 12 staat het, 3 vers 12 staat het ook zo, hè. Maar de kinderen is als voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Maar, hebben ze ook maar van gemaakt. In 3 vers 7 niet. Daar staat, en de kinderen is als deden dat kwaad was in de ogen des Heren. En daarna blijft het maar. Alsof het een tegenstelling is. Ik weet het ook niet. Maar het is, en de kinderen Israëls, de zonen Israëls is het altijd, hè. Ik weet niet, ik heb altijd wat moeite met het woord kinderen. We zijn eraan gewend. Maar het is een soort kleineren van het volk, hè. Zo van, ja, die mensen waren nou helemaal dom en die leefden ook heel lang geleden. En toen waren ze nog lang niet zo wijs als wij. En ja, zeg maar. En de kinderen Israël, oh, dat domme volkje weer. Dat kleuterklasje. En nou is het waarschijnlijk inderdaad een dom volk en een kleuterklasje. Want het is tot vandaag zo. Die luiden komen alle dagen voor de televisie ook, hè. De lui van het kleuterklasje in Den Haag. Ze hebben ze zo'n kamer, 2 geloof ik. Maar van die ene kamer horen we het altijd. En dan heb je daar dat kleuterkastje, de kinderen die elkaar de kamer uitvechten enzovoort. Ik heb daar totaal geen respect meer voor, langzamerhand. Maar goed, maar kinderen Israël, het zijn de zonen van Israël. Erg genoeg. Het zijn degenen aan wie het woord van God was toebetrouwd. Nou ja, de wet vooruit. De Torah. Als je mij vraagt nog heel wat meer, maar dat doet er nou weinig meer toe. Het is dat volk, dat koninklijke en priesterlijk volk, afstammend van dat oorspronkelijke koninklijk huis van Adam en zo verder. Dan wel van Sem en zo verder, dat mag voor mij ook, maar toe maar. En het was een volk voor Gods naam. Hij had het in het beloofde land gebracht enzovoort, om daar een koninklijke priestelijke functie te vervullen en wat het maar is. Maar de zonen van Israël voeren voort te doen. Dat was naar gewoonte dus blijkbaar. Zoals we allen weten. Voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Want in de ogen van mensen liggen die dingen anders. Wij mensen hebben niet van die hoge normen. Ik kan het niet eens meer uit mijn keel krijgen. Ik ben geneigd te zeggen, wij hebben ze helemaal niet meer. Maar toch, eigenlijk. Maar toen maar. Maar in de ogen des Heren ligt dat anders. Maar zij gingen voor te doen wat kwaad was, niet maar te denken. Hè. Ook te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Als Ehud gestorven was. Dus die richtte weer weg. Diegene die dan toch enige toezicht hield, zal ik maar zeggen. Maar die is dan overleden. Let op dat er niet staat toen Samgar was overleden. Zoals gezegd, dat is kennelijk een zijlijn. Maar toen Ehud gestorven was, zo verkocht hen de Heere in de hand van Jabin. Dat verkopen, dat begrip, het Bijbelse begrip moet je kennen. Dat betekent overgeven in dienstbaarheid. In slavernij brengen. Nou ja, overdragen, de macht, het gezag overdragen aan iets of iemand anders. Ik zeg dat omdat we in het Nieuwe Testament iets lezen over dat de mens verkocht is onder de zonde, staat er dan. Dat betekent gewoon dat hij slaaf is. Ja. En hier betekent het hetzelfde. De Heere verkocht hen in de hand van Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. En zijn krijgsoverste was Sisera. En dezelfde nu woonde te Aroset der Heidenen, wherever that was. De Kanaanieten, dat blijft altijd een vreemd iets, want het is de, maar misschien heb ik u dat eerder gezegd, de term Kanaaniet is de verzamelnaam voor al die volkeren in, wat, in het land wat wij dus ook Kanaan noemen, omdat het in de Bijbel ook zo heet. En dat waren dan die zeven volkeren of zo, zeven Kanaanitische volkeren. Maar kennelijk wordt de naam van Kanaan ook gebruikt voor een van die volkeren, of althans een clan daaruit. Zo gaat dat, hè. Wij zijn, hoe zeggen ze iets? Friezen zijn wel Hollanders, zal ik maar zeggen. Of niet? In het buitenland wel. In Nederland zijn ze geen Hollanders, maar Friezen. Maar in het buitenland zijn ze gewoon Hollanders, net als iedereen. Hebben u dat nog? Dat is de verzamelaar, Nederlanders, maar in het buitenland heet dat Holland. Doe maar. En we zingen ook niet hup, Nederland, hup. Laat de leeuw niet in zijn hempjes. Dat zingen we toch ook niet. Het is toch hup, Holland. Enzovoort. Alleen ja, Friese en Groningers en Drenthe en Twente en Limburgers niet te vergeten. Ja, dat zijn geen Hollanders, want Holland is eigenlijk alleen maar Zuid-Holland. Hè? Want Noord-Holland, dat weet u, dat is West-Friesland. Dat blijft Fries. Dus ja, een beetje problematisch allemaal, die terminologie. Historisch bepaald, dat gaan we nou maar niet uitleggen. Maar je hebt dus een stel volken, die heten bij elkaar allemaal Kanaanieten, maar je hebt er ook één categorie in, dat heet specifiek Kanaanieten. Dat is net zoiets als Brittannië. In het buitenland is Brittannië hetzelfde als het Verenigd Koninkrijk. Heb je dat gemerkt? Wist je dat? Ik kwam laatst, ik reed achter de auto, er stond op UK. Ik denk, is dat Oekraïne? Nee, het is United Kingdom. Want het Great Britain, dat is niet meer. Ze hebben de naam Brittannië afgeschaft. Althans voor op de auto. Of dat iets van doen heeft met de Brexit of zo, dat weet ik dan niet. Maar even ik heb er altijd gesprek over in de auto. Staat er weer zo'n afkorting achter. Welk land is dat in vredesnaam? En dan is het altijd, wij zoeken het op. Nou, dat doet zij dan. En dan blijkt UK wel degelijk United Kingdom te zijn. En niet Oekraïne. Dat is UA. Ja. Ja, precies, ja. Je hebt van die vreemde afkortingen tegenwoordig. Heb ik al die landen op school uit mijn hoofd moeten leren hoe al die landen heten. En ze bestaan niet meer. Of ze heten anders. Of... Dat is de vraag des levens, dat weet u toch ook, hè? Ze hebben de vragen veranderd, ja. Doe maar. Goed, nou ja. Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde en ze krijgen... Er staat een verwijzing bij naar 1 Samuel 12. Ja, daar heb ik ook niks aan. Ik moet een andere verwijzing hebben. Namelijk naar Jozua hoofdstuk 11... In Jozua namelijk, hoofdstuk 11, dan ben je toch echt enige generaties eerder. Daar lezen wij vanaf vers 1. Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, enzovoorts. Daar heb je dus... Ene Jabin, die koning is in Hazor. En Jozua keert zich tegen Hazor, een van die steden, want zo gaat het in de geschiedenis van Jozua. Het is een soort Maurits, maar dan enige even eerder. De stedendwinger, dat was Frederik Hendrik, geloof ik. Hè? Dus er was nog een generatie verder, Frederik Hendrik. Maar toen maar. Maar Maurits had het uitgevonden, hoor. Hoe je een stad moest innemen. Echt wel. En Frederik Hendrik maakte productiewerk van, die achter elkaar. Maar toen wel. Maar dit is Jozua dus. En daarvan, ik lees maar even. In vers 10 bijvoorbeeld, want ik ga niet de geschiedenis helemaal lezen. In vers 10 van Jozua 11, daar staat... En Jozua keerde weder terzelfde tijd en hij nam Hazor in... en haar koning sloeg hij met het zwaard. Dat is dus Jabin. Want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. Canaanitische stammen, volken, clans. Heb je dat? Alleen, we zijn nu enige generaties verder. Waaruit dus de conclusie moet getrokken worden... dat die naam Jabin kennelijk een naam is voor al die koningen... uit dat huis daar in Hazar. Nou ja, bij ons heten ze allemaal Willem. Toch? Nou ja, en zo zijn er nog een paar van die namen die... Maar eigenlijk moet ik zeggen, net als Farao van Egypte... Ja. Of Abimelech, de koning van de Filistijnen... uit de dagen van Abraham, Isaac enzovoort, Abimelech. En dan heb je nog Agag, de koning van de Amalekieten. Agag, huis van Agag. Hij was een Agagiet enzovoort. Die heette nou eenmaal Agag... Behalve in de tijd dat ze in Egypte regeerden als de Hyksos, dan heette ze Apop. Ja, want dan zijn ze farao's en dan heette ze Apop nummer 1, 2, 3, 4. Maar het is gewoon Agag. Nou ja, is niet algemeen bekend, staat niet in de boeken. Nou ja, enkele, toevallig. Maar, toe maar. Gaat er niet over hebben, over die dingen... Maar dat u niet denkt van er is een fout in de chronologie. Want je krijgt in Richteren 4, krijg je Jabin, de koning der Canaanieten in Hazor. Maar dat was ook al in Jozua 11. En dat kan toch helemaal niet? En dat kan wel. Je bent alleen generaties verder. En ze heette nog net zo. Ik was er nog één vergeten trouwens. Die is ook niet onbelangrijk. Maar ik ben even aan het zoeken nog naar de naam. Van die koning in de dagen van David, de koning van Tyrus, hoe heette die ook alweer? Sidon. Ik wil me niet te binnen schieten. Ik heb een pilletje niet gehad, geloof ik. U weet wat, dat is die koning die dan... Hiram, ja. Ja, koning Hiram. Maar dat is in de dagen van David. Hiram die stuurt zijn personeel al en bouwt voor David een paleis. Van origineel Libanees cederhout enzovoort. Maar als je 40 jaar verder bent, dan ben je in de dagen van Salomo. En dan is het nog steeds koning Hiram. Maar het is niet dezelfde hoor. Want die hebben ook allemaal rugnummers. Ze heten daarom helemaal Hiram. 1, 2, 3, 4 en... Enzovoort. Ik zeg altijd, dat is nog voor de uitvinding van het wielrennen. Er zitten gewoon rugnummers. Wel zo makkelijk. Maar dat heb je hier dus ook. Dat wil zeggen, Liestwaagse reperte en de namen zijn ook nog hetzelfde. Maar het is dus Jabin. De naam Jabin, voor de goede orde, want we moeten even alle gegevens bij elkaar zien te krijgen. Jabin betekent zoveel als hij is verstandig. En omdat het met een J begint, dan vertalen ze het in de toekomende tijd. Niet omdat dat echt verantwoord is, maar omdat men dat heeft afgesproken. Zo is dat. Dus Jabin, hij zal verstaan. Hij zal verstandig zijn. Ik hoop dat u begrijpt dat staan en stand, dat hetzelfde is. En dat die en daartussen helemaal niks betekent. Dat doen en letters, die twee poten, die ennen, doen dat nou eenmaal. Nog meer dan de drie poten overigens. Maar hij zal verstaan, is hetzelfde als hij zal verstandig zijn. Gewoon omdat het hetzelfde woord is. Begrijp je wel? Niet maar een synoniem, dus gewoon hetzelfde woord. Of anders, hij zal onderscheiden. Maar dat is allemaal hetzelfde. Dat zijn dingen die je moet leren. Hij zal onderscheiden. Iets verstaan wil zeggen dat men de diverse onderdelen die bij elkaar gevoegd zijn, dat men die uit elkaar kan houden en dat men onderkent hoe ze met elkaar samenwerken en hoe dat geheel ontstaat. Heb je dat bij elkaar? Het is van belang voor het verhaal wat nu volgt. Staat in geen enkel boek. Maar goed. Maar dat is het. En hij zal onderscheiden. Dingen kunnen onderscheiden heeft van doen met dingen begrijpen. En ik zeg dat weer met de gedachte aan een uitspraak in het Nieuwe Testament. Waar Paulus, of welke brief het is, Filippenzen of Colossenzen, weet ik niet meer, maar zo in de aanhef, in zijn hoofdstuk 1, dan zegt hij tegen jullie zijn goed en jullie zijn goed bezig. En gij onderzoekt de dingen die verschillen. De dingen die verschillen. Deze term, ik zeg het echt met opzet, deze term, onderzoek je dingen die verschillen, wordt in bedelingen, kringen, zal ik maar zeggen, in dispensationalisme ijverig misbruikt. Want daar is men dikwijls, was men altijd, staat wel in boeken, aan het zoeken naar verschillen. Zoek de verschillen. En dan moet men zoveel mogelijk verschillen hebben. En ik ga wat lelijk zeggen, ik spreek die man later, dus ja, dan moeten we het maar uitvechten. Hij, net als ik, Edelbert. Bullinger, de kampioen van het zoeken van verschillen in de Bijbel, zeg ik dan maar, ter waarschuwing. Hobbyisten maken hier ook misbruik van, als ik dit zeg. Die gaan meteen kijken of ze er nog meer kunnen vinden, zoek de verschillen. Maar die kent dus 3 intochten in Jeruzalem. Minstens 2, maar bij mij weten ook 3 avondmaalsieringen. Inzettingen van het heilige avondmaal, enzovoorts. En de genezing van de koninklijke hoveling op afstand is echt wat anders dan de genezing van de zoon van de centurion op afstand. Bij hem. Heb u dat nog? Ik meen trouwens ook 2 intochten in Jeruzalem. En de vraag is, hoeveel bedelingen kent die man dan vervolgens? Nou, een heleboel. En op zijn naam staat ook de term ultradispensationalisme. Dat heette voordat men die term gebruikte, namelijk Bullingerism. Werd aan hem opgehangen. Want hij heeft het uitgevonden. Zoek de dingen die verschillen. Als een versterking van het begrip. Je moet het woord der waarheid recht snijden. Alsof dat niet gewoon betekent dat je het moet weten te doseren. Kent u dat? Doseren. Nee, wij schrijven dat woord op 2 verschillende manieren zelfs, heb ik gemerkt. Met een C erin of met een S erin. Maar het is heus hetzelfde. Het gaat erom in porties, in delen toedienen. Dat heeft iets met didactiek te maken. Met onderwijs. Je moet daar een beetje rustig aan mee doen. Mensen moeten tijd krijgen om het te verwerken enzovoorts. Dat is met het woord ook, met de Bijbel ook. In onze dagen is dat moeilijk, omdat wij de middelen hebben om elkaar volstrekt te overvoeren met informatie. Zodanig dat we erin stikken of gek van worden of weet ik veel. En die dingen gebeuren allemaal. Dus ja, dat is moeilijk. En voor mij is het ook moeilijk met de mensen in de zaal die ik al 40 jaar in de zaal zie. En anderen die ik maar heel kort zie en waar ik geen flauw idee heb waar die vandaan komen. En dan de doseren. Ja, hoe doe je dat in het onderwijs dan? Dat is moeilijk te doen. Maar dat is het woord der waarheid, recht snijden. Want het woord der waarheid is 1 woord der waarheid en het is 1. Heel de schrift. Dus het valt niet in stukken uiteen. Laat staan dat je daarin zou moeten zoeken de dingen die verschillen. Er zijn verschillen. Maar daar kom je vanzelf tegen. Er zijn ook volstrekt overeenkomsten, want het idee van dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat al die profetieën door één en dezelfde auteur zijn voortgebracht, zei Petrus, veronderstelt niet de verschillen, maar de juiste overeenkomsten. Dus je kunt net zo goed dat benadrukken. En allebei is te verdedigen. Er zijn verschillen, er zijn overeenkomsten. Zie? Maar verstaan is dus onderscheiden. En onderscheiden is niet scheiden als zodanig. Maar het wil zeggen dat men inderdaad de verschillende aspecten van een en hetzelfde ding ziet. De samenstellende delen. Ik kom erop terug, want het speelt nog een keer. Het komt nog een keer voor hier. In deze geschiedenis. Dat is nou juist waar het over gaat. Hij zal verstaan, hij zal verstandig zijn, hij zal onderscheiden. Hij zal onderzoeken de dingen die verschillen, of hoe dat wel heten mag. Het is een aardige term voor een naam voor een koning. Of voor zijn functie. Hij wordt geacht de wijze man te zijn. En u weet hoe het is, de koningen zijn wetgevers en tegelijkertijd rechters. Want scheiding der machten, of hoe dat maar heten mag, dat is een moderne vinding, hè? Waarmee ik geen waardeoordeel heb uitgesproken, maar alleen vaststelling van het feit. Dus, Jabin, koning der Kanaanieten, die te Hazor regeerde. Kanaan, de naam Kanaan, wij kennen het in het Engelse woord gain. Met een G. G-A-I-N. Gain. Is gewoon Hebreeuws. Dat is dat wat men verwerft. Winst, dat wat men opdoet. Dat is wat Kanaan is. Vandaar dat Kanaan, maar ook Kain, de naam, en Kenan, vertaald wordt met koophandel zelfs. Maar dat wat men verwerft. Lees maar wat er staat over de eerste. Kain, want het komt echt van dezelfde wortel, hè, die naam van Kain. Ik heb verkregen, staat er dan toch? Ik heb een man of zoiets. Nou ja, het was een zoon. Ik heb een man van den Heere verkregen. En daarom noemden ze zijn naam Kain. Verkregen. Verworven is het eigenlijk. Enzovoorts. Maar zoals gezegd, gain, het grenst aan het begrip winst. En hoe het Hebreeuws in het Engels terechtkomt, ja, jongens en meisjes, dat is nog een heel ander verhaal. Dat is nog een heel ander verhaal. Ze dingen, die mag ik niet vertellen, want dat staat niet in de Bijbel. Maar dat vind ik, dat is heel interessant, ja. Maar toen maar. En ook dat het wel degelijk van ouds bekend is hoe dat zit en waarom het zo is. Maar dat terzijde, dan heb je nog, hij regeerde te Hazor, Gatsoer, een erf, een plein, we hebben daar in het Nederlands ook allerlei verschillende woorden voor. Zoals we, een beetje ouderwetse stad, maar ook gewoon een Drents dorp. Of een Brabants dorp heeft in het midden zo'n de Brink. Het centrum van het dorp. Na Bonifatius zal ik maar zeggen, werden op die plek kerken gebouwd. En dan tegenover de kroeg uiteraard. Want waar moet je die kroeg anders bouwen dan tegenover de kerk? Ik bedoel, in het centrum van de nederzetting, toch? Ja. Nou ja, zoiets. Met andere woorden, dat woord Gatsoer heeft de vertaald men met dorp of erf of plein. Maar de echte betekenis is natuurlijk gewoon die van de kern van de bewoning, van de nederzetting. Daar draait alles om. Kijk, als het gaat over echt een stad, dan is ligt de heerschappij, de rechtspraak, die is in de poort. Want er moet minstens één poort zijn, want de stad is een stad omdat er verdedigingswerken zijn. Een wal, bijvoorbeeld een muur of een gracht of wat het maar is. En bij de ingang, dat is dan bij de brug of bij de poort, waar het maar is, daar wordt dan het een en ander gecontroleerd. De in- en uitgangen worden bewaakt. Nou, dat is heerschappij voeren. Dat weten ze in Den Haag niet meer. Want Nederland, dat weet u, heeft geen in- en uitgangen. Dus je kan het niet besturen. Sommige dingen zijn helemaal niet moeilijk, hoor. Zo simpel is het. Daar valt niks te besturen, want dat moet je besturen. En als je er wel een hek omheen zet of zoiets, dan heet het nationalisme. En nationalisme is oorlog, zei de man. Wie zei dat ook alweer? Weet ik veel. Ja, dat was kort geleden kwam het voorbij. Ja. Was toch niet Mitterrand, hè? Was dat het Fransman? Moet even nadenken. Misschien komt het boven dat mijn herinnering actief wordt, zal ik maar zeggen. Ja, zoiets. Daar is wat voor te zeggen. Daar is wat voor te zeggen. Want voetbal is nationalisme natuurlijk. En voetbal is oorlog. Nou ja. Ik kan er nog een poosje over nadenken, over die dingen. Koningsdag ook, dat is morgen, overmorgen. Dat u dat weet. Dat is nationalisme. Nou, toen maar. Hazor. In het centrum. Daar gaat het over. Het is dus eigenlijk het centrum van de wijsheid, van het verstand. Jabin. Het is dat wat men dus verworven heeft. Als je, dat is wat ik dan altijd zeg. Hè? Je schrijft het onder elkaar, het er een streep onder, je telt het op. Jabin, Kanaan, Hazor. Je telt het bij elkaar op. Dan krijg je de verzamelde wijsheid, kennis, dat wat men zich verworven heeft, enzovoort. En het vormt het hart van deze Canaanitische volken, van deze koninkrijken, of wat er van over is, met de term dus uit Jozua 11. Dat is wat het voorstelt. Of wat dat ook was, ja, dat vind ik minder belangrijk, want dat maakt ons niks uit. Maar het is in ieder geval wat het voorstelt. In de meer profetische betekenis van het een en ander. Dan hebben we nog een krijgsoverste. Die heet Sisera. Sisera wordt vertaald met de slagveld. Oorlog dus. Strijd. Strijdperk, strijd. Zo wordt het vertaald. En hij woonde te Haroset der Heidenen. En Haroset is Garashet. Want Garash, dat is het woord voor. Dat is de wortel van dit woord, Garas. En wij kennen het, want het is gewoon Nederlands. Hè? Nee, kras. Het is, staat gewoon in je woordenboek. Dat garas betekent krabben. Krabben. Krassen. Dat is hetzelfde. En daarmee ook graveren. Maar als we nou toch onze taaloefeningen doen, begrijp dan dat krabben hetzelfde woord is als graveren. Want de K is dezelfde als de G. De G is de hele zachte K. En de K is de wat hardere G. Ik hoop dat u dat begrijpt. En de B van krabben is de Hebreeuwse beet. Dat kan ook als W of als V worden uitgesproken. Dat is afhankelijk van de tongval, dan wel de harde of de zachte uitspraak. Het helpt je, hoor, als je dit soort dingen leert zien, leert lezen. Ik heb het in mijn aantekeningen staan. Garoshet komt van garas, dat betekent krabben, graveren. Ja, maar dat is gewoon hetzelfde woord. Zie? Eventueel ploegen. Maar die begrijp je nou toch ook? Dat is niet hetzelfde woord. Maar het is een beetje een grove manier van krassen. Toch? Met een wat grote griffel. Griffel. graveren met een griffel. Graven. En dan ploegen, ja, dat is graven. Maar u begrijpt dat het allemaal hetzelfde woord is. En, nou, en dan uiteindelijk, wat is nou de echte betekenis? Die van het schrijfwerk. Graveren is schrijven. Omdat men oorspronkelijk schreef in kleitabletten. In tichelen dus. Kleitabletten, de heer deed het meteen in echte steen. Graveren. En bovendien heeft hij u en mij in zijn handpalm gegraveerd. Maar dat is natuurlijk dichterlijke taal. Maar hij heeft er wel littekens aan overgehouden. Heb u dat nog? Dit woord, garage, dat staat dus inderdaad voor graveren, schrijven enzovoorts. Ik heb niet nagekeken, en ik kan het ook echt allemaal niet onthouden. Ik heb niet nagekeken of het dezelfde woorden zijn, of hetzelfde woord is als dat gebruikt wordt bij het gouden kalf. Maar u weet hoe het was bij het gouden kalf. Dan ben je echt wel wat jaren terug natuurlijk in de geschiedenis. Gemaakt door, op verzoek, gemaakt door Aaron, gegoten. En hij graveerde het, hij bewerkte het, staat er dan, want je moet wat. Hij bewerkte het met een griffie. Oké, komen ze ons uitleggen dat hij eraan heeft zitten schaven om het bij te werken. Als je wat gegoten hebt, dan zijn er altijd van die naden, weet je wel, van de helften van de mal en zo. Je moet erbij gebruiken. Heb je dat ook met die bouwpakket? Heb je wel zo'n bouwpakketje gemaakt van die plastic onder de motorfietsjes in elkaar? Ik had er zoveel, ik kwam er een om. Ik heb ze één keer weggegeven, ik heb er nog spijt van. Maar ja, wat moet je? Maar al die losse onderdeeltjes, die haal je dan van dat gietstuk af. En dan moet je eerst met een vijltje moet je dat bewerken totdat al die dingen die er niet te doen eraf zijn enzovoorts. Zo legt men ons dat uit. En dat is mooi gedaan. Maar wat het werkelijk voorstelt, is dat het gouden kalf staat voor een zelfgemaakt godsbeeld, overdrachtelijk, en dat wordt gemaakt met een griffie, want dat gebeurt schriftelijk, dat gebeurt in taal. Zo wordt een godsbeeld gecreëerd. Ja, precies. Dat is wat het is. En dat is wat je hier dus ook tegenkomt. Dat is wat het uitbeeldt. Het gaat om de verzamelde, menselijke, zogenaamde wijsheid, filosofie, of wat het maar wezen mag, enzovoorts. En dat heet dan ook nog der heidenen. Alsof ons dat iets uitmaakt. En waar Haroset dan was of lag, dat weten we tot vandaag niet. Dus we hebben er historisch helemaal niks aan voor de geschiedenis, maar voor de profetie wel. Wat hier ons voorgesteld wordt, is verzamelde menselijke wijsheid. En u weet hoe het is. In het gunstigste geval, idealiter, maar dat bestaat niet in de praktijk. Idealiter, menselijke wijsheid, is gebaseerd op de verschijnselen. Wetenschap, als het goed is, houdt wetenschap zich bezig met het onderzoek van de verschijnselen. In de praktijk ervaart men hinder van de verschijnselen zelf, omdat de verschijnselen dikwijls in strijd zijn met de theorie die men aan het ontwikkelen is. En dat is nou jammer, want ja, hoe moet je dan promoveren? Dus ja, zodat je dan gaat krijgen dat men bepaalde verschijnselen accepteert en bij elkaar bouwt tot een geheel. Nu hebben we er zo nog verder over. Daar gaat het over in deze episode. Men voegt het samen tot één systeem enzovoorts. Maar er zijn andere dingen die zijn daar strijdig mee. En die verdonkere maand men of redeneert mij weg. Of zegt zo, moet een foute meting geweest zijn. Onze waarneming deugt niet. Of de instrumenten waarmee we doen deugen niet. U weet wel, men maakt een constructie om de kromming van het aardoppervlak te meten. En dan blijkt het aardoppervlak niet bol te zijn, maar hol. En dan zeggen we, nou ja, dan de meetmethode die werkt dus niet. Dat is historisch wat ik nou vertel. Ja, zeker. Of we gaan de kromming van de aarde vervolgens meten. Ik had een andere constructie in gedachten, maar ze hebben het nog een keer gedaan. Op een andere manier. Door loodlijnen te laten zakken. Letterlijk loodlijnen dus. Niet die op papier, maar letterlijk schietloden te laten zakken in parallelle mijnschachten naar beneden. En dan kijken hoeveel ze naar elkaar toe hangen beneden. Want de aarde is bol en dan moeten ze zo naar elkaar toe hangen. En toen bleek dat ze uit elkaar hingen. En dan krijg je hetzelfde verhaal. Ja, kunnen we kennelijk niet goed meten. Nou ja, en dan gaat dat weg. Ik vind het leuke dingen voor de mensen, hoor, dit. Dat vind ik echt heel leuk. Dat het niet blijkt te kloppen. Enzovoorts. Daar heb ik er nog een paar van achter de hand. Maar zoals gezegd, ik zal ze u besparen. Maar als u maar tot u doordringt wat we hier in dit vers 2 volgeschoteld krijgen. Een uitbeelding, via die namen, een uitbeelding van wenselijke wijsheid. Dat is, nou ja, wat er voor der heidenen. Zie. En u weet dat aan Israël het woord van God is toebedrouwd. Nou, lees maar mee. De Heer gaf hen daaraan over, aan dus die ijdele verleiding en filosofie en... Dat zijn de woorden uit Colossense. Nee? Ja. Toen riepen de kinderen Israëls, de zonen van Israël. Toen riepen de zonen van Israël tot Jehovah. Want hij had, niet Jehovah, maar Jabin. Hij had 900 ijzeren wagenen. En die hadden kinderen Israëls met geweld onderdrukt 20 jaren. De ijzeren wagenen, ja, dat is een vertaling. IJzeren wagens, dan ben je er vanaf. Maar het is wagens met ijzer. Zodat als men dat nader onderzoekt, dan is de conclusie dat het gewoon houten wagens waren. Want ijzeren wagens, die zijn helemaal niet geschikt voor dit militaire werk. Want hoeveel paden moet je er dan wel niet voor? Die dingen zijn veel te zwaar. Maar goed. Maar het verhaal is dus dat het wagens waren met in het verlengde van de assen. Een wagen heeft twee wielen, links en rechts. Ja. Met op het verlengde van de assen een zeis. Ja. Hoe heet dat in het Engels? Een skyth, geloof ik. S-K-Y-T-H. E. Ja, schiet, skyt, ja.
De man met de...
Het was een zwerg. Daar maaien ze dus de infanterie mee van hun voeten. Zoiets, ja. Ja, het is ook bekend dat ze dat deden met... En dat ze elkaar dwars zaten dan. Elkaar de spaken uit de wielen reden enzovoorts. Zoals, dat weet u allemaal van Ben Hur en zo, hè, van de wagenrennen en dat soort dingen. Nee, maar ze deden een hele lange zeisen aan, inderdaad. Messen dus gewoon. En dan reden ze met dat spulletje dwars door het voetvolk. Letterlijk dwars door het voetvolk. Dus ja. Dat zijn bekende wapens eigenlijk uit de geschiedenis. Dan staat ter discussie of ze dat eigenlijk in de dagen van de Richter al hadden. Want wij kennen het dan van Kores en zo, Cyrus. Ja, de Perzen die dat gebruikten enzovoorts, maar goed. Maar het idee is toch dat dat hier aan de hand is. Dus dat is indrukwekkend. En ijzer, dat weet u, ijzer is wat vermaald en verbreed. Het is niet het Romeinse Rijk. Ijzer is militaire kracht. Wat vermaald en verbreed. Weet u nog? Uit Daniel 2, want daar staat dat. Met andere woorden, dit is grof geweld waarmee ze onderdrukt werden en waar ze niet tegenop konden. Nou ja. En ja, stok mijn adem weer, want vers 4 begint dan met Deborah nu. Maar u weet langzamerhand wat er echt staat, hè? En Deborah. Maar die vertalers wilden altijd van het woordje en af aan het begin van de versen. Omdat ze dat stijlloos vinden. En soms komen ze er niet onderweg. Want vers 5 begint met en, vers 6 begint met en, vers 7 begint met en. Vers 8 ook, maar dat hebben ze vertaald met toen. En vers 9, dat heb je wel. Dus het is heel bijbels verantwoord elke zin te beginnen met en. Ja. En Deborah, een vrouw die een profetesse was. Een vrouw, een profetesse, een profeterende profetische vrouw. Een vrouw, een profetesse, de huisvrouw van Lapidot. Lapidot, je zal toch...
Lapidot.
Ja. Ja, daar is ook enige moeilijkheid over natuurlijk. Want ja, we komen die figuur komen we in het verhaal helemaal niet tegen. Maar ja, als je ook Lapidot heet als man, dan kom je natuurlijk helemaal niet in beeld meer. Hè. Dan begrijp je waarom die vrouw de dienst uitmaakt. Dus maar ja, ik kan het ook niet helpen. Maar goed, Lapidot. Niettemin, er is een alternatieve lezing. Namelijk... Dat Lapidot niet de naam is van haar echtgenoot, maar dat het de plaats is waar ze woonde. En dan zegt hij, ja, maar we weten dan toch niet waar dat is. Dan zeg ik, nee, maar dat wisten we van Garoshet uit vers 2 ook niet. En voor zover het dan toch die meneer is, dan kennen we hem ook niet. Dus het maakt allemaal helemaal geen verschil. Maar het lijkt mij voor de hand, het maakt me niks uit, maar het lijkt mij voor de hand te liggen dat dit ook gewoon gelezen moet worden als een vrouw van Lapidot. Dat wil zeggen een vrouw van, en er wordt een plaats genoemd. Dat is het. Dat is dus niet haar echtgenoot. Dat woord huisvrouw, dat had net zo goed vrouw kunnen zijn. Maar de vraag is dus, moet het zijn woman? In het Engels kun je het zeggen, of in het Nederlands ook al niet. In het Engels wel, moet het zijn woman of wife?
Oh ja.
Maar de verschil bestaat niet in het Hebreeuws. Dus ze hebben er maar wat mee gedaan. Mij maakt het niet uit, want daar gaat hij dan, hè. Deborah, ja... Deborah wordt vertaald met bij, dat wil zeggen een ime, want Dabar is een bij. Alleen wij met onze Nederlandse tongval laten de bijen tussenuit, wij noemen een bij een dar. Het is gewoon hetzelfde woord in het Nederlands, een dar, de bar. Dwar, als je de B zacht uitspreekt, wordt het een W. En als je het nog zachter doet, dan laat je het weg. Ik weet niet of u dat ook wel eens doet, maar ik, mijn gehoor gaat er wel een beetje achteruit. Dus dan zit ik naar televisie of de radio en die mensen die praten in een reusachtig tempo. Maar ik stel wel degelijk vast dat ze een heleboel letters in een soms complete lettergrepen volstrekt overslaan. Spreken ze niet uit. Ze hebben allemaal haast. Ze zijn bang dat ze in de reden gevallen worden. Ze gooien er allerlei stopwoorden tussendoor. Ze beginnen aan een zin. Ze hebben geen idee wat ze gaan zeggen. Maar ze beginnen wel aan een zin. Die breken ze af of gooien ze om. Of weet ik veel. En dat gaat maar door. En er vallen allerlei eigenlijk. Dat weet u. Dat is eik. Gewoon eik. Nou ja. En koninklijk. Dat kon een uil al niet uitspreken. Dat is al tientallen jaren geleden. Maar toen maar weer. Maar ik vind het een verschrikking hoe snel men er daar doorheen gaat en wat men allemaal weglaat. En dan zit de bar, daar wordt het dan gewoon. Nou ja, zo werkt het in taal. Het is altijd zo geweest. En wat denk je van het Engels trouwens? Hoeveel letters je moet opschrijven voor één woord, waarvan je zeker weet dat het niet uitgesproken wordt. Toch? Allemaal samengetrokken. Dat is eigenlijk slijtage. Maar doe maar. Maar Deborah, dat is dus een bij. Een vrouwelijke bij. Zo vertaalt men het. En misschien is dat ook wel het idee geweest van de moeder. Dan als de moeder haar tenminste die naam gegeven. Wat een leuk bijtje. Hè? Ja, een blije bij. Wat een blij ei vind ik ook maar een raar ding trouwens. Iedereen kent die uitdrukking naar het schijnt tegenwoordig. Maar wat doen we? Erbij. Ik weet nog dat we bij de Beduïnen zaten. Er kwam eens een groot beest voorbij vliegen. En, lastig. Debra. Dat verstonden we ook nog. Debra. Ja. Die grote reusachtige bijen. Of wespen, dat weet ik niet. Maar toen dan. Erbij. Maar ik zal u nou eens wat anders zeggen. Want dat moet, want anders kan, ik u, kan dat verhaal niet begrepen worden. Deborah, dat komt van Dabar en Dabar is een bij, zegt men. Dat is correct, maar dat is slechts een toepassing van de term. Het is niet de echte betekenis, het is een toepassing van het grondbegrip. En datzelfde woord kennen we als dabar. En dan vertalen we het met woord. Kan je zo in je Bijbel nakijken met behulp van enige strongnummers en dat soort dingen. Je leest in de Statenvertaling woord. In de uitdrukking het woord des Heren kwam tot enzovoort. Gelijk het woord des Heren. Daar staat dabar. Nee, als hij spreekt, dan is het amar, dat is een ander woord. Maar het woord des Heren, zelfs dan de naam, dat dabar is dat. Hè? Want anders moet je vertalen met de bij des Heren. Is de Heer dan een imker? Dan krijg je dit soort redeneringen. Dat schiet ook niet op. Maar dan nog, dat is niet de grondbetekenis van de term. De grondbetekenis van dat begrip dabar is, en ik lees het u voor in het Engels, omdat ik haal het gewoon uit mijn naslagwerken. Nee, niet van internet, niet van Wikipedia, gewoon klassieke wetenschappelijke naslagwerken. Daar staat, dabar is to combine separate items into one. Heb u die? Het combineren van afzonderlijke zaken, dingen, tot één geheel. Maar komt het u niet bekend voor? Waar hadden we het dan net over? We hadden het toch net over een verzameling van wijsheid. Het verstaan, het verstandig zijn, het onderscheiden, de losse dingen van elkaar kunnen scheiden en dan toch zien hoe het een eenheid is, enzovoorts. Dat was Jabin. En hier heb je Deborah, Dabar. Maar Dabar betekent to combine, het eenmaken. Maar het verschil tussen die beiden is dit. Bij Jabin heet het onderscheiden. Verstaan, verstandig zijn, onderscheiden. Staat gewoon in de woordenboek, hè? Onderscheiden. Maar bij Dabar is de beweging, voor zover de beweging in de term zit, andersom. Het is één maken. En ik weet niet hoe snel u nou denkt en wat er allemaal in u omgaat. Maar bij die vorige richter, ik heb het niet over Sam gehad, maar over daarvoor, daar ging het ook over één. Over Egad, Ehud. De eenheid van God en zijn woord enzovoorts. Zie? En daar gaat het hier uiteindelijk ook over. Dabar wordt vertaald in de praktijk ook met iets als verzamelen, lezen bij gelegenheid. Dat is wat het is. Zie. En het wordt vertaald bij gelegenheid met woord, maar in de uitdrukking het woord des Heren gaat het nooit om één woord. Een werkwoord, zelfs dan een naamwoord, voorzetsel, wat het maar is. Het gaat om de verzamelde woorden, de uitspraken, bij elkaar. Tot een samenhangend geheel. To combine separate items into one. Het woord duidt namelijk op een, daar komt ie, op een logische samenhang van het gesprokene. Maar ik hoop dat u begrijpt dat logisch komt van het Griekse logos. En logos is de vertaling, Griekse vertaling van het Hebreeuwse dabar. Het gaat inderdaad over logica. En logica duidt op samenhang, op een of andere wijze. Nee, niet noodzakelijk causale samenhang. Ik ga die begrippen niet uitleggen hoor. Als u niet weet wat ik nou zeg, dan maakt het me niks uit. Kun je gewoon vergeten. Niet alleen causale samenhang, maar het gaat ook over projectie, over analogieën. Samenhang tussen dingen, overeenkomst tussen dingen. Hoe het in elkaar grijpt, op elkaar past, met elkaar overeenkomt. Dat is allemaal logische samenhang. Maar het woord logisch betekent juist samenhang. Dat is de betekenis in elk geval van dabar, maar daarmee ook van logos. En het woord des Heren is dus noodzakelijk en per definitie een samenhangend geheel. En vandaar dat het dan ook dikwijls aan ons voorgesteld wordt als enkelvoud. Niet alleen als woord des Heren, maar ook als heel de schrift. Heb je dat? Zijn niet maar de woorden of de schriften, hoewel dat onvermijdelijk is. Maar het is het geheel daarvan. Dat is wat het uitdrukt. En in de, daar waar men zich niet druk maakt over de, nou ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet precies. Maar daar waar men zich in ieder geval niet bezighoudt met Bijbelse symboliek. Daar geldt, is natuurlijk ook de vraag, maar waarom heet zo'n beestje, waarom heet dat dan dabar, een bij? En dan zegt men, dat komt omdat ze, al die bijen zich gezamenlijk gedragen als één geheel. Één compleet bijenvolk, alsof het één en hetzelfde ding is. En dat het dus een samenhang is, een logisch verband is in de dingen waarmee ze bezig zijn. En ook in de bouw van hun nest, dat is dus de honingraad en al dat soort dingen. Dat is dan de verklaring ervoor. Ach, misschien wel. Zou kunnen, maar dan nog.
Niet
aannemelijk. Ja. Nou ja, het is ook waarschijnlijk wel zo. Maar het gaat erom dat ten diepste dat hele begrip logos of dabar de aanduiding is van het verzamelde, het gehele woord van God. Het woord van God als geheel bedoel ik dan. Dus het wordt toch weer één gehad, één. Maar nu op een andere wijze voorgesteld. En wat we hier tegenover elkaar vinden dan, is om het misschien enigszins te chargeren, de verzamelde kennis of wijsheid van de mens, der heidenen, want dat stond er ook, der heidenen, tegenover de, nou ja, eigenlijk het woord van God, hetgeen trouwens bevestigd wordt in dat lapidot. Ja, hoe moet je het anders uitspreken? Ik zou het wel anders willen doen. Lapidot. Want lapidot, dat is een meervoud. Het meervoud van fakkels. Lampen. In het algemeen lichtdragers. Lichten. Heb je dat? Maar ja, alles wat openbaar maakt, is licht. En wat openbaar maakt is in elk geval het woord van God. Dus, en God is licht trouwens. En als God veel licht is. En ja, je kan moeilijk zeggen God is weinig licht. Hè? Want dan, waar vind je dan veel licht? Iets hogers, groters, beters is er niet. Dus lichten in de zin van niet een rekenkundig meervoud. Maar in het, hoe heet het ook alweer, het meervoud van uitgestrektheid. Zo heet het dan. Net als wateren enzovoorts. Zie? Net als hersenen. Nee, dat heet anders. Zoveel is het niet namelijk. Maar dat is weer een ander soort meervoud. Je kent ze in allerlei soorten en maten. Maar lichten, ja, fakkels eventueel. Zoals, we zijn er nog niet, maar dat is een paar bladzijden verder. In de geschiedenis van, komt het hierna? Ja, komt hierna, in hoog succes. In de geschiedenis van Gideon, die dan de vijand te lijf ging met fakkels. Nou ja, eerst met een kruik erover in adenvat. Enzovoort, totdat het adenvat verbroken werd, met dank aan de prediker, hoofdstuk 12. En dan werd het licht openbaar enzovoort. Het licht is dan het licht van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar in het algemeen gaat het om het woord van God. Dat is wat deze Deborah uitdrukt. En dan nog wat. Want als ze Deborah heet en als ze de vertegenwoordigster is van dus het woord van God, logischerwijze, waar zou die vrouw dan weer vervolgens een beeld van zijn? Hoe drukt ze dat nog meer uit dan in de Bijbelse geschiedenis? En dat antwoord is natuurlijk zeer voor de hand. Dan is ze gewoon een beeld van Israël als zodanig, waaraan het woord van God is toebetrouwd. Nou eenmaal, dat is de functie van Israël. Het is een beetje raar dat we eigenlijk maar één vrouw kennen die Deborah heet. Maar dat is niet zo, we kennen er twee. Alleen dit is de tweede namelijk. De eerste die leren we alleen kennen op het moment dat ze overlijdt. Dat was niet zo best, ik weet niet of je bij de hand hebt. Nee, dat was de... Ik moet even kijken hoe ik ze gauw kan vinden. Dat lukt me weer niet. Dat was de... Ja, Genesis 35. Ja, Genesis 35, dat was de voedster van Rebecca. Nooit van gehoord. Ja, in vers 8, ja. Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onder aan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. Of zoiets, de eik van het geweeklaag, de rouweik. Het is wel interessant, want die Deborah die wij nu tegenkomen in Richter 4, daarvan staat en zij woonde onder de palmboom. Ja. Haar eigen palmboom, van Deborah staat er. Zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel. Ook Bethel. Er is dus in de Bijbel wel degelijk een verband tussen deze Deborah uit Richteren, maar ook de introductie van deze Deborah in Genesis 35. Maar ja, het is dat ene vers daartussendoor in die geschiedenis. Je kan hem eruit halen, je mist hem niet. Dus de vraag is altijd, waarom staat dat daar? Wat is er met die Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en ze werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Alon, dat is dus de eik, van dezelfde wortel als Allah, Al-El, Elohim, de sterke, de krachtige, Alon. Maar goed, van het geweeklaag heet dat officieel van de rouw. Maar zoals ze zegt, je kunt het vers ook weglaten, dan mis je er niks aan. Maar de samenhang van dit hoofdstuk hier in Genesis 35 is natuurlijk wel degelijk interessant. Want daar gaat het over Jacob die te Bethel komt. 20 jaar later. Nadat hij alweer terug is uit Paddan Aram. Met een hele mispoche. Met een hele familie. Enzovoorts. Dan gaat hij weer naar die plek. En daar wordt uitdrukkelijk ook naar verwezen. De plek waar God hem al daar geopenbaard geweest is. Als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. Dat was vers 7 van Genesis 35. En dan en Deborah, de voedster van Rebekka, stierven, ze werd begraven. En vervolgens en God verscheen Jacob wederom. Als hij van Paddan Aram gekomen was. Kijk, de ongelovigen, om zo te zeggen, maar niet te min theologen, die zeggen dan, kijk, dan kun je zien dat dat geknipt en geplakt is. Hè? Dat dat allemaal losse dingen zijn die verzameld zijn geworden en aan elkaar gebreid enzovoort. En als ik dan zou zeggen, nou, dat is dan toch een beetje dom gedaan, dan is het natuurlijk het idee, ja, maar ze leefden ook een paar duizend jaar voor ons. Ze hebben het ook niet zo handig gedaan. Wij doorzien dat wel. Snap je wel? Zo werkt het dan. En daarmee ben je weer van zo'n vers af. Maar het staat daar natuurlijk niet voor niks. Waar het over gaat namelijk vervolgens is dat God verscheen Jacob wederom. Uitdrukkelijk staat er een paar keer dat het opnieuw was. Zelfde plek, met herinnering aan wat 20 jaar geleden was. En de Heer verscheen Jacob wederom. En zei, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden. Ja, dat stond ook wel een paar hoofdstukken eerder. Hè? Dat zijn naam Israël zou zijn. En hij noemde zijn naam Israël. In hoofdstuk 32 namelijk, 3 hoofdstukken hiervoor al. Maar het wordt hier alsnog gezegd. Voort zei de God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. Ik stop dan altijd even zo van, als dat zou moeten slaan op wat we tegenwoordig kennen als het Joodse volk, of wat daarvoor door moet gaan, dan is dat toch maar een beetje teleurstellend resultaat dan van deze belofte van God, toch? Een volk, ja, een hoop der volken zal uit u worden. En koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit koningen, maar dat net zo goed vertaald kunnen zijn met koninkrijken, maakt geen verschil. En dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik u geven enzovoort. Kortom, het is de herhaling van de bevestiging van het verbond wat God tevoren al met, in elk geval, Abraham, Isaac gesloten had enzovoort. En dat was al een paar keer herhaald en bevestigd aan Abraham. En een paar keer herhaald aan Isaac en een paar keer herhaald aan Jacob. Dit is niet de laatste keer. En hij herhaalt die beloften weer als hij ze doorgeeft aan Efraïm. En daarmee zijn we weer terecht in Richteren. Want daar zijn we in het gebied van Efraïm. Want van die Deborah staat, zij woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel op het gebergte van Efraïm. Maar die Deborah is dus gewoon, ook hier in Genesis 35, een beeld van Israël aan wie het woord van God is toebetrouwd. En waarom ze sterft, deze in Genesis 35, gaat namelijk om het nieuwe verbond dat aan zou breken. Want de vervulling van Gods beloften vindt pas plaats nadat het oude verdwenen is, gestorven is, om zo te zeggen. De beloften van God aan Israël worden bij gelegenheid herhaald. En dan staat er iets als, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dat is de wedergeboorte, uit de dood uiteraard, van Israël. Want dat begrip wedergeboorte kennen wij weliswaar als van toepassing op een individu, op ons dus. Maar het begrip wordt net zo goed toegepast op Israël als volk. Dat daar ook uitdrukking aan geeft, aan dat hele idee. Uiteindelijk is het van toepassing op heel de schepping. De oude schepping verdwijnt en er komt een nieuwe voor in de plaats. Want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk over gaat. Maar als in bijvoorbeeld Romeinen het evangelie wordt uiteengezet en het gaat over het Joodse volk onder de naam Israël eventueel. Ik zeg eventueel, niet altijd, maar bij gelegenheid. Dan heet het dat de apostel schrijft aan degene die de wet verstaan enzovoorts in Romeinen hoofdstuk 7. Dan zegt hij, gij zijt ook gedood. Ook der wet gedood. Dat wil zeggen ook der zonde gedood, maar dat was hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zit, gij zit ook der wet gedood enzovoort, opdat gij zoudt worden, want dat is de strekking, eens anderen, namelijk van degene die uit de dood is opgestaan enzovoorts. Zie? Dus die dood van Deborah, dat is de uitbeelding van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe in verband met de wederkomst van Christus. Want het is na de 20 jaar van Jacob bij Laban, dat is onze bedeling, dat, onze tegenwoordige tijd. En dan gaat het verhaal verder waar het gebleven is, bij Bethel namelijk. Daar begon het in die 20 jaar, daar eindigt het hier, begint overnieuw. En dan krijg je weer de bevestiging van die beloften die God aan Jacob ook gedaan had 20 jaar daarvoor. Op dezelfde plek enzovoorts. En uitgebeeld wordt inderdaad de dood, maar daarna de opstanding uiteraard van Israël. Waarvan die Deborah dan logischerwijze een beeld is. Achter die Deborah zit natuurlijk nog ook het verhaal van de symboliek die, zoals die is vastgelegd in het bestaan, in het, hoe moet je dat zeggen, het bestaan van de bijen zelf. Hoe dat functioneert daar, hoe dat leven van zo'n bijenkolonie in elkaar steekt. Want die heeft in zichzelf net zo goed een profetische betekenis. Maar ja. Dat laat ik dan maar een ander. Ik heb er wel eens over gesproken hoor. Maar ik ben daar ook geen kenner van. Er zijn anderen die het waarschijnlijk beter kunnen. En het is ook niet echt. Het is niks nieuws of zo. Want dat bedrijf, dat bijenbedrijf, dat een uitdrukking geeft aan de Bijbelse geschiedenis of zo. Aan geestelijke waarheid, de heilsgeschiedenis. Dat is al een oud gegeven. Niet dat het populair is, dat is een ander verhaal. Maar er is in het verleden wel eens over gepubliceerd, ja. En dat een afgezonderd, afgesloten geheel is, dat zo'n bijenkolonie, dat is een bekend ding, natuurlijk. Begrijp me niet verkeerd, je krijgt, het is de natuur, dus je krijgt sowieso voortplanting. En logischerwijze krijg je dan ook dus eventuele splitsing enzovoort. De bruidsvlucht van de koningin, weet je wel. En dan ontstaat een nieuw bijenvolk. Nee, het gaat er niet om dat zo'n directe profetische betekenis heeft. Maar gewoon het bestaan van zo'n volk in zichzelf wel. En wat er zo in zo'n heel seizoen gebeurt. En dat het woord van God zoet is voor het verhemelte. En dat de honing daar een beeld van is. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel gewoon, hè. Wij moesten het trouwens gewoon als kinderen zingen, hoor. Gods woord is zoet als honing. Als ik wil, als ik leer zijn wil verstaan. Dat is een voor in het hart. Als ik moet er langer over nadenken, maar dan weet ik de melodie ook nog. Dat wil zeggen, dat is zelfs in liederen vastgelegd. Dus doe maar. Maar ik ga terug naar Richteren. Zij woonde onder de palmboom. De palmboom is Tamar. Nou ja, Tomer zegt men dan, maar met die uitspraak hou ik me niet bezig. Het is Tamar en Tamar kennen we als de naam van een prinses uit het huis van David. De palmboom namelijk staat voor koningschap. Nou ja, eigenlijk helemaal staat het voor rechtvaardigheid. De seder staat voor koningschap. Niettemin, to be upright is een van de Engelse vertalingen van het begrip van de wortel Tamar. Dat is de palmboom die rechtop staat enzovoorts. Met een kroon op het hoofd. Dat heet een kroon. En niet alleen bij een palmboom trouwens. De bladeren kroon enzovoort. Maar bij een palmboom is dat het meest voor de hand liggend. Het ziet eruit alsof het maar één laag van grote bladeren is. Takken zitten er niet aan, toch? Zo meteen bladeren. En het ding groeit en groeit en groeit. En de onderste bladeren vallen er bij gelegenheid af. En er komen boven een nieuwe bladeren bij. Dus die kroon wordt hoger en hoger en hoger. Dat is het eigenlijk. Het heeft dus wel degelijk iets met heerschappij te maken. Het uitoefenen van macht enzovoorts. En dat het gaat om de hoge macht. Nou ja, het blijkt in ieder geval uit die Tamar die we kennen uit de geschiedenis van Absalom. Die had trouwens ook een veelvervige rok. Geërfd van Jozef. Maar dat kan natuurlijk niet, maar overdrachtelijk dan koningschap, ja. En dat het gaat over hoogte, dat staat erachter. Hè. Zij woonden onder de palmboom van Debona tussen Rama. En Rama betekent gewoon hoogte. Vandaar dat er zoveel plaatsen zijn die Rama heten. Als het een beetje op een heuvel ligt of zo, heet het Rama. Rama in Gilead. Rama Taim. Rama Taim Sofim. Enzovoort. Rama is hoogte. En Bethel. Dus Rama en Bethel. Bethel is huis van God. Dat was dus de locatie van Genesis 35 met die andere Deborah. Dus de twee die we kennen onder die naam vinden we allebei bij Bethel. En dan op het gebergte van Ephraim. Voor de statistiek, dat betekent letterlijk een dubbele vrucht. Want de wortel daarvan is FR of PR. Pri. Dat is vrucht. Ja. Nou ja, het is ons woord vrucht ook. Want de PR is geworden, is FR en FR is geworden tot VR. Behalve in het Duits, want dan is het nog steeds FR. Vrucht, toch? Maar diezelfde lettercombinatie, in de absoluut dezelfde betekenis. Ja. Het zit ook in het begrip breuk trouwens. Breuk. Hetzelfde als vrucht. Want vrucht wordt gedragen doordat iets open gaat. Breekt. Vandaag gij zult, ik zal u vruchtbaar maken en gij zult breken. Breken. En toen heeft men het vertaald met uitbreken in menigte. Want de vertalers moeten het uitleggen in de vertaling, anders begrijpen wij het niet. Hè? Uitbreken is genoeg natuurlijk. Maar breken zou genoeg moeten zijn. Althans, via het Hebreeuws. Ephraim, dubbele vrucht, want aim aan het eind, dat betekent dat het er twee zijn. Het is een dualis, heet dat. Dat kennen wij niet in het Nederlands. En wij herkennen hier de latere zegen aan... dat zeg ik verkeerd, want ik ben in Richteren. En niet meer in Genesis. Dus wij herkennen hierin de zegen van Jacob. Eigenlijk de profetie van Jacob over Ephraim. Die niet alleen een groot volk zal worden, maar zal worden tot een volheid der volken. In de vertaling een volle menigte van volken. In Genesis 48 is het nog. Dat wil zeggen, de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob over vele koninkrijken, vele volken enzovoort. wordt bevestigd aan Efraïm, die vervolgens tot een volle menigte van volkeren zou worden, met voorbijgaan dus aan al die andere zonen van Jacob, die uiteraard zich ook zouden vermenigvuldigen. Dus onder die menigte van volkeren kun je niet verstaan. De Arabische volkeren, zoveel die stammen ook van Abraham af. Die tellen helemaal niet mee in het verhaal. En ook niet kun je zeggen dat zijn de verschillende stammen van Israël. Want het gaat maar over één van de 13 stammen. Efraïm. Zie? En wat betreft het dubbel. Ja, dat ligt, de Bijbel is daar niet uitgebreid over, om het te zeggen. Het wordt kennelijk bekend verondersteld. Maar het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Een van de aspecten van eerstgeboorterecht is dat hij voor het verdelen van de erfenis voor twee telt. En het wordt nergens geïntroduceerd in de Bijbel. Het wordt vastgesteld dat dat zo is. Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar dat is dat verhaal van. Er staat als onderdeel van de wet. Dat als een man twee vrouwen heeft. Vraagt al om moeilijkheden, maar. Toch, ja. Maar als een man twee vrouwen heeft en beminde en gehaat. Een met voorkeur en de andere met nakeur of weet zoiets. En de eerste kind wordt geboren uit de gehate vrouw, dan zal de erflater niet vermogen, dan is het hem niet toegestaan om het eerstgeboorterecht dan te geven dan toch aan iemand uit de bevoorrechte vrouw of iets dergelijks. Want die is uit de gehate vrouw, was het eerste, dus die moet het dubbele deel krijgen. Het probleem van het vers is eigenlijk dat dat voor ons nieuw is, dat pa ineens kennelijk niet meer mag beslissen aan wie hij het eerstgeboorterecht geeft. Dat vind ik de moeilijkheid van het vers. Maar wat in het voorbijgaan gezegd wordt, is dat die eerstgeborene een dubbel deel krijgt. En dus voor twee telt. En dus wordt het Efraïm het dubbele deel. Maar iemand zei, maar hij heette toch al zo voordat hij het dubbele deel kreeg. Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Want het is pas achteraf geschreven natuurlijk. Hè? Dat weet ik niet of dat zo is. Maar hij wordt in de Bijbel wel vanaf zijn geboorte zo genoemd. De twee zonen van Jozef, Manasse en Efraïm. Maar Efraïm krijgt inderdaad het dubbele deel. Erfgenaam. Met andere woorden, als je een brief, je bent brievenbesteller. Ik weet, dat is een bijbaantje tegenwoordig. Vroeger was je dan ambtenaar, hè? Met een uniform. Die heb ik allemaal nog meegemaakt, ja. En ik weet nog hoe zo'n broek voelt, want wij kregen de afgeschreven broeken van de postbode. Want dat was ook een gelovige in Bodegraven. En dan werden die broeken kleiner gemaakt. De rode streep ging er ook uit. Dat vond ik altijd jammer. En dan kreeg ik zo'n zwarte lakense broek. Dat is toch zwaar. Laken heet dat, die stof, ja. Van dat dikke wol is dat, hè? Ja. Nou ja, toe maar. Maar als je dan postbesteller bent, je krijgt een brief en is gericht aan Israël. Waar bezorg je hem dan? Ja, je zult nu denken, ja, aan de staat Israël. Nee, het is aan het volk Israël. Waar bezorg je hem dan? Ja, toch heus aan Efraïm. De stam van Efraïm. Daar moet hij naartoe. Want Efraïm is de erfgenaam van de naam. Ik moet toch eens uitzoeken waar het woord erfgenaam vandaan komt. Want ik heb altijd maar het idee dat iemand is die de naam erft. Namelijk de titel. Dat is namelijk zo. Let op namelijk ertussendoor. Dat is zo. Ja. En dat is ook wat, let op wat Israël in Genesis 48 zegt. Als zij Efraïm zegent over Jozefs hoofd heen. Israël zeide. En Israël zegende alzo Jozef. En Israël zeide over Ephraim en Manasse dat in hen mijn naam genoemd worden. Israël, staat er echt, lees het maar na. Staat er echt. Dat wil zeggen, de eerstgeborene, degene die tot zoon wordt gesteld, is het eigenlijk, krijgt de titel mee. Dus ja, als je alle stammen van Israël hebt, berust de naam Israël bij Ephraim. Die heeft de rechten daarop. Hij heeft iets van doen met naamsrecht, merkenrecht enzovoort. Dat is allemaal wettig geregeld. Maar doe maar. Zo is het. En dus Deborah op het gebergte van Ephraim, die wij trouwens ook kennen dan vervolgens als het hoofd Ephraim, als het hoofd van het tienstammenrijk onder de naam Israël, tegenover het tweestammenrijk onder de naam Juda. Dus als je wilt, zie je hier ook nog het tienstammenrijk achter. Dit gaat helemaal niet over Juda trouwens. Het speelt zich trouwens sowieso af in Galilea. Maar daar kom ik vanavond natuurlijk toch niet meer aan toe. Maar toen maar. Maar op het gebergte van Ephraim en de kinderen Israëls, 5, de zonen van Israël, gingen op tot haar ten gerichte. Dat er vanuit het gebied van Ephraim gericht wordt, ja, dat is voor de hand liggend. Zo hoort het ook eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, daar staat er en dan moet zij het oplossen. Hoe ze in die positie terecht is gekomen, dat weet ik niet. Ze wordt nou eenmaal profetes genoemd. Dat is niet wat je van de andere richteren leest. Al zeg ik er dan meteen bij, dat je leest het dan niet, maar je krijgt toch wel degelijk de indruk dat die andere richteren ook fungeren als profeet. Omdat kennelijk de Heer tot hen spreekt op de een of andere wijze rechtstreeks. Maar hier staat het uitdrukkelijk bij deze vrouw. Nou ja, en die neemt maatregelen. En dan staat er, en zij zond heen en riep Barak, de zoon van Abinoam, van Kedes Naphtali. Leuk, hè? Barak. Barak, dat is, het is eigenlijk ook in onze taal terechtgekomen. Alleen is de R vervangen door de L. Dit zijn vaste taalkundige dingen, hè? De R die vervangen wordt door een L. Dat zijn verwisselbare letters met de tong. En ik heb het nog nagevraagd aan de Chinees. Ja, dat is zo, ja. Ja. Barak wordt dan Balak. Balak, dat is van de bliksem, weet u wel, de bliksem. Want Barak is een bliksem. Een bliksem. Een flits. Ja. Met andere woorden, Barak is licht aan de hemel, van de hemel. En daar hadden we het toch over. Want Lapidot was lampen, fakkels. En Deborah was het woord dat openbaar maakt en dus licht is. En ze zond heen en riep die bliksemse, die Barak. De zoon van Abinoam. Dat kan je zelf vertalen, hè? Want Ab of Abi, dat is vader. In wat brede betekenis van de term. En Noam kennen wij als Naama en Naomi. De lieflijke, de zoete. Dus het wordt vertaald met vader der lieflijkheid. Kent u trouwens de uitdrukking lieflijk licht? Leidt lieflijk licht? Nee? Vriendelijk licht dan? Is hem dat? Nou, zoiets. Maar dat licht wordt bij gelegenheid geacht lieflijk, dan wel vriendelijk te zijn. Een licht waardoor men logischerwijze geleid wordt. Nou ja, wij kennen het in sommige liederen dan. Licht tamelijk voor de hand. Als er geen duisternis is, weet je niet waar je heen moet. En als het licht is, dan kun je bijschijnen en dan de weg vinden. Dus een leidend licht, dat is het begrip. Nou ja. Uw woord is een lamp voor mijn voet, dan wel een licht op mijn pad. Nou, dat begrip is het. Weet je wel? U weet wel, dan is het steekdonker en weet je niet waar je bent. Dan is er eens een bliksem en dan kun je het gauw even zien. Dan weet je weer een eindje waar je naartoe moet. En daarna moet je weer wachten op de nieuwe lichtflits enzovoorts. Doe maar. Nou ja. Barak, zoon van Abinoam, van Kedes. Dat weet u ook waarschijnlijk wel. Kedes is Kades, is Kodesh, is heilig. Heilig. En Naftali, ja, dat is niet helemaal zeker of het wel Naftali moet zijn. Maar goed, ik heb er geen moeite mee verder. Het is in ieder geval in het gebied van Naftali, dus Kedes als plaats. Maar er zijn meerdere plaatsen die Kades heten. Niet Kades in het zuiden, bij Petra in de buurt, weet u wel. Kades Barnea, maar Kedes in het gebied van Naftali. En Naftali, dat is in het noorden, dat is dus in Galilea. Noordelijker dan het gebied van Efraïm. Je krijgt eerst het gebergte van Efraïm en noordelijk daarvan krijg je dan weer een dal en dat is dan Galilea. En daar ligt het gebied van Naftali en overigens Zebulon, maar ik lees maar gewoon verder. En ze zond heen en riep Balak en zeide tot hem, heeft Jehovah, de God Israëls, niet geboden? Ga heen en trek op de berg Tabor en neem met u 10.000 man van de zonen van Naftali en van de zonen van Zebulon. Want Zebulon en Naftali worden in één adem genoemd. Hier. Maar dat is niet de enige keer. Overigens. Dat ze in één adem genoemd worden. Maar zoals gezegd, met Juda heeft het niks van doen. Kortom, Barak wordt opgeroepen om mannen uit Zebulon en Naftali bij elkaar te brengen. Maar in Jesaja, hoofdstuk 8, lezen wij opnieuw over Zebulon en Naftali in één adem. Namelijk in het laatste vers van Jesaja 8. En ik neem aan dat u al eens een keer met uw pen daarin hebt zitten graveren, krassen. Daar staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt. In de eerste tijd was het namelijk verachtelijk, tegenovergestelde dus van heerlijk. Maar alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan. Nou ja, naar Zebulon aan, naar Naftali aan, naar de zeewaarts aan. Want je bent bij het meer van Galilea. Daar grenzen die gebieden van Naftali en Zebulon aan. Over de Jordaan, of tegenover de Jordaan, of wat het maar is. En dan nog een keer aan. Je moet vooral dat aan in de gaten houden. Naar het land van Zebulon aan, naar het land van Naftali aan, naar de weg zeewaarts aan. aan Galilea der heidenen. Wat ging er dan naar Zebulon, naar Naphtali, naar de zee, naar Galilea der heidenen? En het antwoord is, als je er niet oplet, heb je er niks aan, want het is al gezegd. Er stond, wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden. Wat gaat er dus naar Zebulon, Naphtali, de zee, naar Galilea? Het licht, ja. Nou, dat staat in het volgende vers. 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien. Kortom, degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal licht schijnen. Toch wedergeboorte, dood, opstanding, duisternis, leven. Oké. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Niet moet je doorstrepen. Want er staat er echt niet. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men vreugd is wanneer men de buit steelt. Dit is een van de cruciale versen, als dat het goede woord is tenminste, in dit schriftgedeelte. En het probleem is altijd dat die cruciale versen, de versen waar het echt om gaat, die zijn altijd omstreden. En die worden al omstreden bij het overschrijven. Dus je krijgt dan al het probleem van dat het verschillende handschriften, de manuscripten, verschillend zijn. En dat is jammer. Maar wat ik u nu zeg daarover, heus, dat heb ik niet bedacht. Dat zijn bekende gegevens. Die schuingedrukte woorden, die zijn ingevoegd. Je moet ze gewoon weglaten. Maar wat er dan staat uiteindelijk, is dat inderdaad, om zo te zeggen, de wereld in duisternis gelaten wordt, maar dat ergens in de wereld, ondanks dat het duisternis is, het licht opgaat. En dat thema komt herhaaldelijk voor in Jesaja. Denk maar aan Jesaja 60. Ontwaakt gij die slaapt, maak u op wat verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aardrijk bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de Heren opgaan, enzovoorts. Of was het 61? Jesaja. Nou, ik weet dat maar of niet zo gauw. Maar zoiets. En waar dat vers over spreekt, Jesaja 8, het laatste vers, en dan begin van hoofdstuk 9, is het aanbreken van onze bedeling. Want het is 4 versen verder is het kerst, hè? Want een kind is ons geboren. Die kent u wel uit het hoofd, langzamerhand. Over de komst van de Messias, enzovoorts. Ik ga niet op de details in nu, maar Maar het wordt in verband gebracht met Zebulon en Naphtali en in verband met Galilea. Het is de eerste en de laatste keer, geloof ik, dat de term Galilea in het Oude Testament gebruikt wordt. En het heet dan ook nog de Heidenen. Maar Galilea de Heidenen, want dat is het, Galilea de Heidenen, dat ligt ongeveer waar wij hier zijn, in Noordwest-Europa. En inderdaad, voor zover na te gaan, ja, of je het gelooft of niet, daar heb ik het nou niet over. Daar kan ik me niet mee bezighouden. Maar voor zover na te gaan is en nagegaan is, vind je Zebulon specifiek hier op deze uithoek van Europa, in het putje van Europa, zal ik maar zeggen. En Issachar. Ik moet het hebben over Naphtali. En Naphtali vind je nog noordelijker. Meer wil ik er nou niet over zeggen. Maar je komt terecht hier in wat van oudsher Gallië heet. En de Galdische Zee, de Noordzee, enzovoorts. Meer van Galilea. Ja. Wat in die dingen besloten ligt, is dat als de zaligheid, zal ik het anders zeggen, als de zaligmaker komt, dan komt hij eerst in Galilea. Daarna pas in Judea. Dan vind je het Nieuwe Testament zo terug, want dat is ook profetisch. Omdat na de opstanding van Christus de zaligheid inderdaad terecht zou komen. Eerst in Galilea, in Gallië namelijk, in Noordwest-Europa. En daarna pas, maar dan ben je 2000 jaar verder, in Judea. Dat wil zeggen onder het Joodse volk. Dat is pas in de 70ste week van Daniël. Nou ja, officieel het eind ervan dan pas. Kijk, en dat ligt in die profetie besloten. En dat zou je nu moeten terugkoppelen naar Richter hoofdstuk 5. Want wat hier vermeld wordt, en daar moet ik het voor vanavond natuurlijk bij laten. Wat hier vermeld wordt, of geïllustreerd wordt, is inderdaad dat een einde gemaakt wordt, om zo te zeggen, aan die verzamelde menselijke wijsheid en wat het allemaal was. En die moet namelijk plaatsmaken voor het woord van God. Deborah, het licht, de lampen van Lapidot en wat het maar was allemaal. En bovendien in samenhang met de gemeente, de hemelse positie, Rama in de hoogte, Bethel, het huis van God. En bovendien Efraïm, het eerstgeboorterecht zoals het bij de gemeente terechtkomt. Heb u dat allemaal nog, deze dingen? Je moet ze bij elkaar optellen en het brengt je bij onze tegenwoordige bedeling. En dan vooruitgrijpend op het een en ander. U weet wat er. Heb u het wel eens gehoord, dus wat er verder staat, hè? U weet ook wat er met die Jabin gebeurt? Of met die. Wat was het, Sisera? Wat er met Sisera gebeurt? Hij wordt met een tentharing, met een grondanker, een. Hoe heet zo'n ding? Een nagel heet dat. Wordt hij aan de grond vastgeslagen. Nagelvast heet zoiets in juridische termen. En dan hoort het erbij. Dat weet u toch, in die huis, als nagelvast zit en die verkoopt die huis, dan alles wat nagelvast is in het huis, wat vastgespijkerd zit, moet mee. Of dat ook geldt voor wat vastgeschroefd wordt, dat weet ik niet. Maar als het met gespijkerd is, hoort het er officieel bij. De man wordt aan de grond genageld, heet dat. Maar daar hoort hij ook bij. Met al zijn wijsheid, met al zijn zogenaamde verstand enzovoort. De Heer zal alle menselijke wijsheid niet doen. En zal er zijn woord, zijn wijsheid voor in de plaats stellen. Maar staat het ook alweer? In 1 Korinthe 1. En er staat dat dat gebeurd is inmiddels. Dat hij de wijsheid der wijze zou doen vergaan. Aangekondigd in het Oude Testament en gebeurd aan het begin van onze bedeling, waarbij overgebleven is het dwaze woord des kruises. En laat dat nou ook iets met spijkers van doen hebben. Maar ja, goed. Meer daarover de volgende keer. Want het is te veel om daaraan voorbij te gaan. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij ons mogen stellen onder uw woord. En dat wij onze eigen gedachten en oordelen mogen opgeven om ze te laten vervangen door u. Wiens gedachten hoger zijn dan de onze. En we danken u dat dat ons vrijmaakt van de vergankelijkheid van deze wereld. En in plaats daarvan ons geeft de gewisse weldaden van David, die dingen die blijven. En daarom, Vader, we danken u voor dat woord dat u ons gegeven hebt als licht op ons pad. Dat woord dat ons spreekt over wie u bent en wat u doet. En waarin wij onderweg zijn sinds wij dat woord hebben aangenomen en daarmee kinderen van u geworden zijn. We danken u dan voor deze avond en vragen u in alle oprechtheid en nederigheid, wilt u ons bewaren voor de duisternis en onwetendheid van deze wereld, voor de verwarring die daar ook heerst, en wilt u ons oog, onze hoop, onze verwachting richten op de vervulling van die betere beloften die je aan ons bevestigd hebt in uw woord en in Christus. Amen.